Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, 40 dagen na de dood en verrijzenis van Jezus en zijn verschijningen, komt dus het moment van het terugkeren naar de Vader. En lezen we bij Lucas zijn laatste woorden en de zending die hij ons allen geeft. We krijgen een heel ernstige opdracht en daartoe zal de Heilige Geest ons helpen. Laten we met de verrezen Heer durven op weg gaan en zijn woorden diep in ons laten doordringen. Kom, Heilige Geest. Afscheid nemen is altijd moeilijk. De laatste woorden zijn altijd een beetje belangrijk en ze griffen zich in ons hart. Maak ons ontvankelijk en klaar om Jezus' testament uit te voeren met heel ons hart, al onze goede wil, en schenk ons het nodige inzicht en licht, opdat we hem volgen elke dag een beetje beter. Maria, je bent bij ons om de Heilige Geest af te smeken. We vertrouwen ook op jou. Misschien weten jullie dat er twee boeken aan de evangelist Lucas toegeschreven zijn, die je als een geheel kan beschouwen. Het laatste dat hij beschrijft is Jezus' hemelvaart in het evangelie. En het eerste in de handelingen van de apostelen is ook het laatste gesprek met de apostelen voor zijn hemelvaart. Hij schrijft aan de edele Theophilus. Of die bestaan heeft, dat weet ik niet. Maar je kan het toch horen, het is een heel mooi symbolische naam voor ieder van ons. Wat betekent het? Vriend van God. Geliefd en bemind door God. Dat zijn we toch allemaal. Maar mag jij ook rekenen op een wederzijdse vriendschap van ons? Ja, zo'n naam vriend mogen zijn van God en die intimiteit met Jezus beleven. Elk woord van hem is liefdevol tot ieder van ons gesproken. Dat mag ons echt aanspreken en ons... Ja, dat vraagt ook om aandacht, dat we dat liefdevol tot ons laten doordringen. De vraag is natuurlijk of dat we er aandacht aan besteden ook in de loop van de dag. Ons persoonlijk aangesproken weten. Het is geen goedkope vriendschap, want Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. En hij nodigt ons uit om hem te volgen, zijn blijde boodschap te gaan verspreiden, met alles erop en eraan. Hoe gaan we die verspreiden als we die niet voldoende kennen? En als ons de moed misschien ook ontbreekt, als er problemen zijn, dat we het dan opgeven. We zitten niet in de supermarkt, hè, waar dat we kunnen kiezen wat dat het minste kost en zo. Wat dat we het mooiste vinden en waar we het meeste voor krijgen voor het minste geld. Dat gaat niet, hè. Vriendschap met Jezus, dat vraagt wel moed en kracht. Het is niet voor niks dat Jezus spreekt van kracht. De trouwe vriendschap met hem beleven door dik en door dun. Nu gaan we beginnen te lezen in Lucas 24, van 44 tot 49. Hij sprak tot hen. Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was. Alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten, psalmen, moet vervuld worden. Toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei hun, zo staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden, en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonde gepredikt moest worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt getuige hiervan. Daarom zend ik u wat mijn vader belooft. Blijf dus in de stad, totdat gij uit de hoge met kracht zult zijn toegerust. Het is voor de Joodse volgelingen van Jezus eigenlijk wel belangrijk dat ze weten dat ze niet alleen zomaar geloven in de Messias, maar dat er ook teksten te vinden zijn in hun teksten, die ze kunnen gaan opzoeken in hun eigen geschriften. Wat dat voor ons het Oude Testament is dus, om te zien zo, wat is er van toepassing, wat heeft hij allemaal gedaan, wat was er allemaal op voorhand al beloofd. Zo spreekt hij over de Mozes, de wet van Mozes, dat kan je vinden in Exodus. Hij spreekt over de psalmen, dat zijn die gebeden, er zijn er 150. En dan spreekt hij ook over de profeten. Bijvoorbeeld Jesaja is een profeet die daar ook over spreekt. Jezus reikt daar een soort leesbril aan, zodanig dat ze hem kunnen herkennen. En voor hem zijn die teksten ook superbelangrijk. Ze hebben hem heel erg geïnspireerd ook. Het is de vervulling van de belofte van God. En dat is ook actueel, ook nu nog voor ons belangrijk. Vandaar dat we in de Eucharistieviering ook een eerste lezing bijvoorbeeld hebben, vaak ook uit het Oude Testament, of een psalm. En ik vind het dan ook niet meer als normaal dat men dat ook leest in de parochies en zo. Dat men niet zomaar kiest voor een andere tekst, want anders gaat al die mooie teksten gaan die allemaal verloren. Eigenlijk hebben we toch een hele Bijbel gekregen. En dat is niet voor niks. Soms ga ik zelfs een beetje op zoek naar een Joods commentaar voor een oud-testamentische tekst. Want ik wil graag, Jezus is toch mijn vriend, ik wil graag zoveel mogelijk over hem te weten komen. Ja, hem leren kennen, ook als Jood. Hij is in die cultuur en heeft in dat land geleefd. En daarom interesseert me dat ook zo. Ik ben fan van Jezus. En niet alleen ook een vriend van Jezus. Ik wil er ook echt alles over weten. Zoveel ik kan. En ja, hij beloofde dus de kracht van hierboven. Dat is de Heilige Geest. Maar daar ga ik nu niet direct op in. Dan gaan we verder lezen bij Lucas 24 van 50 tot 53. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië, hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Ze aanbaden hem, keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Ze hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. Misschien rinkelt er bij jullie een belletje bij het woord Bethanië, dat is een dorp. Want het komt met meerdere evangelies naar voren. Bijvoorbeeld, daar moet ergens een Melaatse kolonie geweest zijn, want Simon, de Melaatse, was van Bethanië. En de goede vrienden van Jezus, Lazarus en zijn twee zussen, Martha en Maria, die woonden daar ook. Waar ligt Bethanië? Dat is op de zuidoostelijke helling van de Olijfberg, 3 kilometer ongeveer van Jeruzalem. En dat is nu een Palestijnse stad, Al-Aizaria. En Jezus neemt dus afscheid buiten de muren van Jeruzalem. Daarvoor moest je de hoofdweg nemen naar van Jeruzalem naar Jericho. Ten noorden loopt hij van de tempel en dan 1 kilometer ongeveer. En dan rechts afslagen en dan kom je in Bethanië uit, dat achter de Olijfberg ligt. De Olijfberg, dat zal ook wel een belletje doen rinkelen. Hè? Jezus heeft daar heel veel gebeden, onder andere op de avond na het laatste avondmaal, waar hij zo bedroefd was en water en bloed zweten en gevraagd had aan zijn apostelen om met hem te waken en te bidden en dat ze in slaap gevallen zijn. En daar is hij ook gevangen genomen. Die plaats is dus superbelangrijk voor Jezus. En daar gaat hij hen dus eigenlijk over die zending spreken al en dat ze de kracht gaan ontvangen om die zending te kunnen vervullen. Want als ze naar huis gaan, of het is te zeggen, als ze terug naar Jeruzalem keren, dan zijn ze vol grote blijdschap en ze gaan lang in de tempel bidden. Normaal gezien, als je afscheid neemt van iemand voor de laatste keer, dan ben je toch een beetje droevig. Hè? Maar zij zijn een en al vreugde. En dat is omdat dat gebed van Jezus, dat is echt een zegen. En die zegen, dat had een vreugde in. Al een zeker enthousiasme, ze zijn al op weg gezet, ze hebben een belofte gekregen. En dus, ze hebben die ook samen ontvangen. Dat is een grote genade. Ze zijn niet alleen in die ervaring, ze zijn samen in die ervaring van gezonde zijn. Heeft het geloof in de verrijzenis voor ons christenen eigenlijk al veel effect op ons leven? Dat vraag ik me soms af. Als ik zo bijvoorbeeld de rouwproces zie bij mensen, dan vind ik als christen dat dat anders zou kunnen zijn dan bij mensen die totaal niet geloven. Ik zeg niet dat ze niet mogen wenen en dat ze niet droevig zijn en dat ze het gemis niet ervaren. Maar moet daar nu altijd alleen maar de aandacht naar gaan? En is dat hetgene dat we alleen maar zeggen tegen mensen? Of is er al iets anders? Geloven we dat onze dierbare bij Jezus is en hebben we nog altijd een zekere communicatie met hem? Zoals we met Jezus praten, dat is eigenlijk een vorm van gebed waarin dat je de overledene kan betrekken. Dat is toch iets helemaal anders. Mijn grootmoeder die straalde, zelfs na de begrafenis van mijn grootvader. Die was daar al blijvend in contact mee. Dus heeft het iets in ons leven te maken? Kunnen mensen zien dat wij geloven in de verrijzenis? En is het evangelie voor ons een motor voor onze beslissingen? Om te zeggen, het is niet omdat het nu solden is bijvoorbeeld, dat ik automatisch ga kopen. Waarom niet? Ja, misschien zit er ergens een reflectie op zo van, ja, ik kan misschien dat geld aan iemand anders geven die het meer nodig heeft dan ik, om nog iets extra te gaan kopen. Er zijn zo keuzes die je kan maken vanuit de vriendschap met Jezus. Het leed ook dat andere mensen meemaken. Ben ik daar gevoelig voor? Want het is ook een vriend van Jezus. Ga ik die dan bezoeken als vriend van Jezus? Ik denk dat het tijd is dat ik een kleine getuigenis vertel. Ik heb die gevonden en het gaat over Amir. Het is een kleine jongen die verkocht nootjes in Centraal-Azië. Maar er staat niet bij welk land. Een missionaris die heeft die jongen ontmoet en hij mocht hem een doosje geven, en aan zijn vriendje ook, van een caritatieve organisatie. Daar zaten geschenkjes in. Ik zou niet weten wat. In ieder geval, hij raakt in gesprek met Amir. Hij vertelt hem over Jezus en dat hij gekomen is om ons te redden en van onze zonden en zo. En al een beetje in het kort zo het leven van Jezus. En Amir zegt uitdrukkelijk dat hij dat gelooft. En hij geeft aan die priester zijn persoonlijk telefoonnummer. Voor in geval dat die missionaris nog een keer in de streek komt. Maar dat kunnen maanden tussen zijn natuurlijk. Maar nu het vervolg. Enkele dagen na die ontmoeting met die missionaris sterft Amir. Hij is door een auto overreden. Wanneer de missionaris dan terug in de streek komt, dan weet hij nog van dat telefoonnummer, dus hij heeft dat nog op zak. Hij belt daarnaar. En hij komt dus uit bij de vader van Amir, die hem zegt, kom toch bij ons. Wat dat doet, hij gaat dat doen. Hij komt bij die papa en die papa zegt, ja, hij heeft ons alles verteld, heeft ons zijn doosje laten zien, heeft dat gedeeld bij ons. Maar het belangrijkste was dat hij zo vreugdevol was, helemaal anders geworden. Hij had zoveel moed en hoop. Want hij had Jezus ontmoet. En hij was diep geraakt door de liefde van Jezus. En die priester is natuurlijk wel een beetje verwonderd, maar blij. En hij mag dus de boodschap ook aan die familie doorvertellen. Ik vind dat buitengewoon, hè? Allemaal kleine dingen. Amir heeft zich opengesteld. Amir heeft zijn telefoonnummer gegeven. Hij heeft dat doosje gekregen van die missionaris. Een caritatieve organisatie had dat gegeven. Ziet je alles, al die kleine dingetjes. En hij is thuisgekomen, heeft dat gedeeld. Hij heeft durven zeggen dat hij getroffen is door de woorden van Jezus, dat hij zo gekomen is om ons te redden. En nu is heel die familie gelovig geworden en heeft zich tot het christendom bekeerd. Wat getuigenis in de kracht van de Heilige Geest kan doen, hij is aan het werk, ook door een kleine kinderen zoals Amir. Nu gaan we luisteren naar het lied De Heer zegene u. We gaan nu verder lezen over de hemelvaart van Jezus in de handelingen van de apostelen, het eerste hoofdstuk van 4 tot 12. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij vernomen hebt. Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Toen ze eens bijeengekomen waren, stelden ze hem de vraag: Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Maar hij gaf hun ten antwoord: Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en ja, Samaria en tot het uiteinde der aarde. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Terwijl ze hem nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze van de berg, die de Olijfberg heet, naar Jeruzalem terug. Deze ligt dicht bij Jeruzalem op sabbatsafstand. Op het einde van het Lucas-evangelie vertrekt Jezus al zegenend. En hier is ook een sterk symbool, de wolk, die hem voor de ogen van de leerlingen verbergt, naarmate dat hij opstijgt. Hè? Die zegen was natuurlijk heel belangrijk, maar die wolk is toch ook een sterk symbool. Waar vinden we dat nog in de Bijbel? Wel, in het Oude Testament, bijvoorbeeld in het boek Exodus, spreekt men van de Shekinah, de aanwezigheid van God. En ja, die daalt neer onder andere over de tent van samenkomst, waar dan Mozes in gaat bidden van aangezicht tot aangezicht. En als het daar dan buiten komt, dan is hij een en al licht en straalt zijn gezicht. En die wolk die dient ook als gids door de woestijn. Als ze omhoog gaat, en dan volgen ze die wolk. En gaat ze naar beneden, dan kamperen ze. En later, vele jaren later, als ze de eerste tempel hebben gebouwd, dan is de wolk ook over de tempel neergedaald. En dan wisten ze, God is er tevreden mee met zijn nieuwe woning tussen de mensen. Maar wij hebben nog straffer, hè, want wij hebben de Heilige Geest. Dat is eigenlijk die wolk van aanwezigheid van God. En wij hebben die gekregen al bij ons doopsel. En ook opnieuw bij ons vormsel. Wat niet wil zeggen dat dat altijd opnieuw sterker moet worden. We moeten leren leven in de wolk, ja, of in de Heilige Geest. En leren leven dag in dag uit in die aanwezigheid, die versterkte aanwezigheid, die inwoning van de Heilige Geest is nu in ons. Wij zijn de tempel nu. Of de tent van samenkomst, zoals jullie maar kunnen zien, hè. We zullen dus ja, door de Heilige Geest geholpen worden om in onze taken de kracht te krijgen, om zijn getuige te kunnen worden. En hij zal ons herinneren, alles wat Jezus ooit gezegd en gedaan heeft. En de schriften ook leren interpreteren, dat ze niet te moeilijk zijn, dat we snappen wat dat erin staat. En dan ook, de Heilige Geest leert ons onderscheiden wat dat God van ons wil en hoe dat we onze levensweg een beetje kunnen uittekenen zo. Vraag dan maar regelmatig, hè, wat wil je voor mij vandaag? Of wat wil je voor deze namiddag? Wat wil je dat ik doe? Bij welke persoon zou ik op bezoek gaan? Ga ik op bezoek gaan? Is het een moment? Dus proberen van aandachtig te zijn en altijd de hulp van de Heilige Geest te vragen. Dat is heel, heel belangrijk. Dat mag niet zo een sfeertje zijn, zo van ja, iets uiterlijk. Het is in feite innerlijk, een innerlijk gebeuren, een voortdurende aanwezigheid. En dan kan de Heilige Geest zijn gaven schenken en uitstralen in onze levenswijze naar andere mensen toe. Ja, de apostelen die zitten ook te vragen zo van, allee, wanneer gaan de Romeinen hier buiten zijn? Zo, dat is een politieke vraag, maar het Rijk Gods is iets geestelijk. Het is het geloof in de verrezenen. En natuurlijk, de hoop moet handen en voeten krijgen door de liefde die we uitstralen, maar ook effectief in daden omzetten. Het is belangrijk dus van te leren wachten op die hulp van de Heilige Geest. Maar ze staan daar te staren naar de hemel. En de engelen moeten hen in feite een beetje met hun voeten op de grond krijgen. En zeggen zo van, het is hier te doen, hè, mensen, het is hier te doen. En dan gaan ze dus toch eerst naar Jeruzalem om er in de tempel te bidden. En ze komen bijeen in de bovenzaal bij elkaar om erover uit te wisselen. Want ze hebben het gelukkig samen kunnen meemaken. En dat is een grote genade om dat te kunnen uit te wisselen. We zitten een beetje dan in de wolk van het niet weten. Wat gaat er komen? Dat weten we eigenlijk niet. Maar we mogen geen beslag leggen op de Heilige Geest. Hij is aan het roer. Hij is de baas. Na de hemelvaart begint de kerk daarom een noveen. Dat zijn 9 dagen dat we eigenlijk uitkijken naar Pinksteren. En dat doen we met al biddend, met heel ons hart. En daar maken we tijd voor. En in elk bisdom wordt dat gestart. Ja, dus de dag na hemelvaart is er eigenlijk al, of op de hemelvaart, is er al een start zo om te zeggen van kijk mensen, we bieden u iets aan, maar maak er werk van, want de Heilige Geest, we hebben hem meer dan ooit nodig dat hij in ons leven iets mag verwezenlijken, dat hij ons mag duidelijk tonen welke wegen dat we moeten gaan. Samen of individueel. En dan kan je ook zo refreintjes herhalen, al zingend en zo. Maar je kan gewoon bij elk ding dat je gaat doen, kom Heilige Geest, zeg je. Help mij. Kom Heilige Geest, maak het mij duidelijk. Kom Heilige Geest, ik heb nog een half uur over. Wat denkt je? Ga ik nu mij gewoon even in de zetel zetten en wachten op uw komst? Dat wil niet zeggen dat je van alles gaat voelen, hè? In ieder geval, het is een groeiproces. En niets uit je leven is uitgesloten. Het zijn die kleine dingen, denk maar aan het verhaal van Amir, het zijn heel kleine dingen die soms de springplank zijn om je hart te verheffen en de gaven van de Heilige Geest te ontvangen. En ook vruchtbaar te worden. Denk niet te rap zo van, ik ben te klein, te onbeduidend, te alleen, te weinig ondernemend, te verlegen, enzovoort. Dat zeiden alle profeten, hè. Maar tal van mensen die net zo waren als die profeten, die ook problemen hadden om daarin te geloven, die hebben toch de Heilige Geest ontvangen en zich zo kunnen omvormd weten en overtuigde gelovigen geworden zijn. Hij heeft ons allemaal nodig. En hij geeft niet aan iedereen hetzelfde, hè? Dat is ook soms zo dat de talenten die je hebt, dat die versterkt worden. Oh, ik zou het fijn vinden, hè, moesten wij allemaal zo'n pyromaantje worden van het vuur van de geest, om de evangelisatie te kunnen doen oplaaien. Dat zou ik echt wel tof vinden, want als je de Heilige Geest hebt ontvangen, heb je een brandend hart en kun je er niet over zwijgen, dan gaan de deuren en de vensters open. Nu ga ik u terug over een getuigenis vertellen. Echt gebeurd, hè. Het gaat over Mathieu Mustafa. Ja, je hebt het goed gehoord, Mustafa. En hij was uit een Algerijns gezin dat in Frankrijk kwam werken op uitnodiging van de Franse staat. En ze behoorden dus inderdaad tot de islam en ze beleefden die ook thuis en in de moskee. Als Mustafa 30 jaar is, dan werkt hij in het Franse leger als militair. En hij leert daar christenen kennen. En hij vindt dat fijn mensen die gewoon in hun omgang al heel openstaan voor alle mogelijke andere personen. Ze zijn heel dienstbaar en ze spreken over Jezus. Ah, Jezus. Maar die staat ook in de Koran natuurlijk, hè? Dat is een profeet voor de moslims. Maar zoals zij over Jezus spreken, dat is toch heel anders. Hij is er nieuwsgierig naar geworden. Hij wou er iets van meer van ontdekken en hij is in het evangelie gaan lezen. Ja, en meer gaan lezen. Hij is naar de Bijbel getrokken. Hij wou meer en meer weten over die Jezus, die ook in de Koran stond, maar die de christenen zo heel anders kende. En hij zegt dat je daar dus een persoonlijke relatie mee kan opbouwen. En dat is nieuw voor hem. Hij zegt, hij neemt je letterlijk bij de hand in alles wat je beleeft. Hij luistert en hij spreekt tot jou persoonlijk door zijn woord. Ja, Mustafa is daar echt heel erg door getroffen. En hij gaat zich laten catechese geven en zo. En hij zegt, mijn leven is aan het veranderen. Ik kan dat niet meer tussen haakjes zetten. Dat is iets voor alle dagen. Die intimiteit met Jezus, die vriendschap. Je bent nooit meer alleen als je Jezus kent. Hij is er voor jou. Hij begeleidt je door zijn Heilige Geest. Dat vind ik hier nu niet uit. Dat is Mustafa die dat zegt. En dus heeft hij beslist om zich te laten dopen. En dat is gebeurd in Lourdes in 2010. En vanaf dan is die man echt zo gelukkig geworden en hij kan die schat niet voor zich alleen houden. Wat doet hij? Hij gaat de zondag naar de mis, zoals wij allemaal. Hè? En dan nadien gaat hij naar de markt, maar niet om iets te kopen, maar om het te verkopen, om Jezus te verkopen. Hij kan die drang van zijn geloof gewoon niet tegenhouden. En hij gaat dus die curiositeit, dus die nieuwsgierigheid, die hij zelf heeft gehad, proberen over te brengen op andere jongeren en andere mensen. Dus hij gaat die aanspreken en zeggen, ja, kijk, weten jullie wat ik voorgehad heb en zo? En dan heeft hij een gesprek met die mensen op de markt. En hij heeft het geluk gehad ook, dan moeten we er toch bij zeggen, dat zijn familie hem niet verstoten heeft. Hij is bij zijn familie nog altijd graag gezien. Christus heeft zijn zoektocht gezegend. En de Heilige Geest heeft hem binnengetrokken in die wolk van voortdurende intimiteit. Dat is toch duidelijk, hè? En dat wil ik echt graag met jullie delen. Nu gaan we het gebed bidden, het Regina Cheli. Want Maria heeft natuurlijk een heel sterke relatie met de Heilige Geest. En zij kan ons altijd in haar gebed mee opnemen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden, door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Deze morgen was ik getroffen door de opkomende zon over de toppen van de bomen. En ik bewonderde de glinsterende blaadjes en zag hoe elke boom zoveel mooie schakeringen had van licht en donker, van alle mogelijke tinten groen. Elke boom stond er mooi recht en de takken reikten rustig, vol levendig vertrouwen naar de hemel. En toen dacht ik, zo wil ik ook bidden. Doen jullie mee? Ik sta recht, gewoon rustig, met de benen wat lichtjes gespreid, tot ik goed stevig sta. Voor wie het liever zittend doet, rechte rug, ook de benen wat gespreid, voeten mooi stevig op de grond. Ogen gesloten. Ademhaling, een tijdje, tot je er klaar voor bent. In- en uitademen. Nu ga ik jullie biddend begeleiden. Hier ben ik, Heer. Ik geloof dat je mij je kracht wilt schenken, je Heilige Geest. Mijn hart, mijn hele persoon verlangt naar die kracht om te kunnen liefhebben, zoals jij, Jezus. Jezus, mijn Heer, daal over me neer, ook al voel ik niets, ook al zie ik niets. Doe het nu en schenk me je zonnige, stralende liefde, je tedere en beschermende aanwezigheid. Breng me in je heilige tent, in je intimiteit. Laat me inzicht krijgen in wat jij van mij verlangt. Want als je mij kracht wilt schenken, dan is het toch om iets te gaan doen, vermoed ik. Ik stel me open voor je komst. Je zegen over heel mijn persoon, mijn leven en al mijn ontmoetingen. Ik wil me laten beschijnen en u alles laten aanraken. In het volste vertrouwen. Jij weet wat er belicht moet worden, gezalfd, genezen. Met heel mijn wezen zoek ik met al mijn wortels naar de bron van levend water, de vaste grond onder mijn voeten, de rots van vertrouwen, de innerlijke vrede, bestand tegen elk gevaar of storm. Je hand rust op mijn hoofd. Je bescherming vloeit door naar heel mijn wezen. De warmte van je aanraking geeft mij moed en vertrouwen. Ik weet me bemind. Jij die alles weet, die me gevormd hebt in de schoot van mijn moeder. Je kent mij. Je laat mij nooit los. Je blijft in mij investeren voor de toekomst. Diep in mij leg je dat rustig vertrouwen. Het zal wel gaan, vrees niet, ik ben bij je. Ik sta bij je. Ik zal je zo enthousiast maken, als een vat dat helemaal vol is, zal je overlopen van vreugde om te delen. Ja, Heer, ik wil alleen nog ja zeggen zoals Maria. Zie de dienstmaagd van de Heer mij geschieden naar uw woord. Kom, Heilige Geest, overschaduw ook mij. Laat me door de kracht van de Allerhoogste aan de wereld doorgeven wat heilig is, Zoon van God. Uw woord doet wat het zegt. Ik laat het nu toe, diep in mij. Het zaadje van je woord zal groeien en niet zonder vrucht blijven. De vonk van jouw liefdevol vertrouwen in mij heb je niet voor niets aangestoken. Hier ben ik, om het vuurtje elke dag door jou te laten aanwakkeren. Tot je vindt dat ik klaar ben om er anderen mee te verwarmen. Ik dank je, Jezus. Ik dank je voor zoveel vertrouwen. Kom, Heilige Geest. Kom. En we gaan nu nog luisteren naar het slotlied Kom, o Geest van Heiligheid. Dank je voor uw aandacht.